Het waren fijne liederen die we zongen. Fijn weer in uw midden te zijn, de eerste zondag van het naaie jaar, het nieuwe jaar. En vanaf deze plek namens mevrouw wel een gezegend 2016, waar de Heer regeert, hebben we gehoord en gezongen. Het is nu wel lekker rustig hoor, moet ik zeggen. Goed, we gaan beginnen. Het is met gebed en voorbeden. Daarna zingen we, voordat ik de Bijbel open doe, opwekking 121. Nou, de muziekgroep moet zelf maar zien of ze dat hier doen of daar doen. Of ze naar voren komen, dat is allemaal vrij. Hemelse Vader, we danken u voor uw trouw. We danken u voor de kerstviering, oud en nieuw. De tijd gaat voort. En hij slipt soms door onze handen en vingers heen. We moeten hem uitkopen. En Heer, als ik die lijst met zieken hoor, als ik hier kom, is er altijd een stukje bewogenheid. Want waar is de geneesheer? Dat is geen verleid, Heer. U bent de geneesheer. Maar het bepaalt ons bij het feit dat u er nog niet bent teruggekomen. Nou, die heerlijkheid waar we zo naar uitzien, de volmaaktheid, zonderloosheid, vrij van rouw en ziekte, dood, er gewoon nog niet is. En Heren, we zien er wel naar uit. We willen graag dat u komt. Misschien in 2016, want u komt spoedig, maar we leggen al deze broeders en zusters, en al die namen kan ik niet onthouden, voor uw troon weer. Bij uw vaderhart en bidden. Heel simpel en heel eenvoudig. Heer Jezus, wilt u ze alsjeblieft genezen? Hemelse Vader, wees zo met ieder van ons zo. Mijn broeders en zusters, ook die thuis luisteren of gaan luisteren. Een rouwdragende bericht. Een ouder in de avond van het leven, een jongere met strijd. Want, Heere, er is veel strijd. Nou ja, we mogen leven in de overwinning, gelukkig wel. We mogen ons leven uitdenken vanuit de hemelse gewesten. Waar we een plekje hebben gekregen. Maar zoals Paulus het in Galaten 2 zegt, we staan nog met onze voeten in het stof. En we hebben te leven door geloof. En dat is soms best moeilijk. We willen u bidden, Heere, om uw kracht, bijstand en leiding van uw geest in deze. We leggen ons land voor uw troon. We willen u vragen om nog een brok genade. We willen u bidden voor regeringen en koningshuizen, degenen die boven ons zijn gesteld. En we bidden u bovenal. Breng het Jeruzalem in Israël, de Messias, tot volheid. In Jezus' naam. Amen. Opwekking 121. Mag ik nou de muziekgroep toch even vragen, gewoon even te blijven staan. Ze hebben allemaal jonge benen, dus dat lukt allemaal wel. Want ik ga nu de schriftlezing doen. Lucas 16, vers 1 tot en met 18. Dat is een stuk dat bij elkaar hoort, broeders en zusters. Dat wordt, meestal wordt dat gescheiden, maar dat moet je niet doen. En daarna wil ik de gemeente verzoeken en de muziekgroep opwekking 124 te zingen. En dan kan ik de preek doorgeven. Kan het zo? Yes? Hij zei ook tot zijn discipelen. Er was een rijk man die een rentmeester had. Van deze werd hem haan gebracht dat hij zijn hele bezit verkwiste. En liet hem roepen en zei tot hem, wat hoor ik daar van u? Doe verantwoording van uw beheer, want u kunt niet langer een rentmeester blijven. De rentmeester zei bij zichzelf, nou, wat moet ik doen? Maar mijn heer ontneemt mij mijn rentmeesterschap. En ik kan niet spitten. En bedelen weer schaam ik me. Maar ik weet wat ik doen zal. Omdat ze mij, wanneer ik uit mijn rentmeesterschap ontzet ben, in huis zullen nemen. En hij ontbood de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich. En hij zei tot de heerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei 100 vaten olie. En hij zei tot hem, hier hebt u uw schuldbekentenis, ga vlug zitten en maak er 50 van. Daarna zei hij tot de tweede, en hoeveel bent u schuldig? En hij zei 100 zakken tarwe. En hij zei tot hem, hier hebt u uw schuldbekentenis, maar schrijf maar 80 hoor. En de heer, en dat is een hele vreemde tekst, daar heb ik wat mee afgestreden met die tekst, prees de onrechtvaardige rentmeester dat hij met overleg of met wijsheid of met verstand gehandeld had. Want de kinderen van de wereld gaan ten aanzien van hun geslacht met veel meer overleg te werk dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak u vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer deze u ontvalt en u opneemt in eeuwige tenten. En dan moet je doorlezen. Dat hoort erbij. En de preek komt wel uit hoe en wat. Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig. En in u dus niet getrouw geweest bent ten aanzien van de onrechtvaardige mammon, dat is gewoon het bezit, wie zal u dan het ware goed toevertrouwen? En in u niet getrouw geweest bent ten opzichte van het goed van een ander, wie zal het onze aan u geven? Geen slaaf kan twee heren dienen. Hier begint de toepassing pas. Want hij zal de een haten en de ander lief hebben, of zich aan de een hechten en de ander minachten. Dus je kunt niet God dienen en de mammon. Of en mammon staat hier. Ik weet niet of het lidwoord herhaald wordt in het Grieks. Dit alles hoorden de fariseeën die geldzuchtig waren en zij hoonden hem. Waarom? En hij zei tot hen, u bent het die voor rechtvaardig wil doorgaan voor de mensen, maar God kent uw harten. Wat hoog is bij mensen is een gruwel voor God. De wet en de profeten gaan tot Johannes sinds die tijd, vanaf die tijd, kun je ook lezen, wordt het evangelie gepredikt van het koninkrijk Gods en ieder dringt zich erin. Gemakkelijker zal de hemel en aarde vergaan dan dat er van de wet een titel zal vallen. En ieder die zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, pleegt echtbreuk. En wie een vrouw die door haar man weggezonden is, trouwt, pleegt echt breuk. Nou, ik heb me suf zitten praktiseren, dat mag je rustig weten, wat die teksten nou deed. Ik kon dat verband nooit vinden. Nou, ik hoop dat ik het nu gevonden heb, want het is wat ontmoedig om te zeggen dat ik het nou allemaal weet. Maar we gaan erover nadenken in de preek, opwekking 124, maak er wat moois van.
Thank you.
Na de preek zingen we 311 uit de bundel Opwekking. En dat kunt u zo, als ik het amen heb gezegd, samen met de muziekgroepen inzetten. Is dat zo? Wij zingen net Halleluja, koor van Hendel uit ons hoofd. Tenminste, ik wel. Je moet gewoon luisteren naar degene die naar je staat en dan valt je wel in. Als je op een gegeven moment als je in de kerk invalt, zoiets. Het ging altijd goed. Het kwam goed. Broeders en zusters, fijn in uw midden te zijn. En ik heb uitgezien naar deze dienst. Samen gemeente van Christus. Dit is de derde of de vierde preek die ik maak over deze tekst. Ik heb het een en meer zitten praktiseren. Hoe die man nog eens geprezen kan worden. En hij is zo corrupt als de piep. Dus, nou, die rentmeester een vertelling. Jezus, die wat vragen oproept, zullen we het dan maar zomaar zeggen. En die Heer die prijst tenslotte die rentmeester als hij de schulden vermindert en de schulden naar zijn rekening laat schrijven die lager uitvalt. Zo lijkt het. Nog meer vragen. Jezus roept op om met de onrechtvaardige mammon. Waarom is mijn briefje van 10 euro nog onrechtvaardig? Vrienden te maken. En je moet toch in tegendeel ook weer kiezen voor God of de mammon. Het lijkt allemaal zo akelig en tegenstrijdig. In vorige preken, ik heb het idee dat ik het hier ook maar eens zo gedaan heb. Ik kan me herinneren dat ik hier nog eens over deze tekst gepreekt heb. Het kan wel een paar jaar geleden zijn. Ik ben hier al een paar jaartjes zo. Maar ik heb het gedaan, dat weet ik. Dan heb ik de actie van de rentmeester uitgelegd als professioneel en slim. En een gelovige is dan een zielepoot die naïef is. Je ziet het eventjes niet. En dan kon ik lering trekken uit de actie van de rentmeester. Maar dat is ook zo vreemd. Dan moet ik op een gegeven moment als christen lering trekken van een corrupte handeling. En daar zat ik altijd mee, dat zag ik niet. Dan om het maar gelijk te stellen. De rentmeester met zijn onrechtvaardig bestuur staat model voor de fariseeën. Die zijn geldzuchtig. En die hebben de wet aangepast. En ze volgen schijnbaar wel de wet. Overlevering van de oude, weet ik wel, met deze feit. Maar de bedoeling van de wet, de geest van de wet, de liefde die de wet wil uitstralen en wil onderwijzen, die laten ze mooi zitten. En de volgende gelijkenis, dan wordt er een fariseer naamloos begraven en daarom Lazarus krijgt een naam. Nou, de tekstomgeving gaan we even na. Dit is een leermoment vanaf Lucas 15 vers 1. Drie gelijkenissen van een schaap en van een penning en van een zoon. Eigenlijk twee zonen. Jezus eet met tollenaars en zondaars en de fariseeën die schelden hem de huid vol bij wijze van spreken. Hij eet met tollenaars en zondaars. Hoe kan hij nou enzovoort. Profeet zijn. Nou, de verloren zoon beeldt diezelfde groep uit. Maar de oudste zoon is de fariseeën. En die denkt door wetsvervulling te krijgen wat die zoon, die uit de zonde komt dan, alles verkwist heeft, zomaar krijgt. Al het mijne is in uw zitten niet zitten. Hij wil ervoor werken. En al die gelijkenissen zijn een uitgestoken hand van de Heer Jezus. Naar wie? Naar het Sanhedrin. Naar de Fariseeën, naar de Sadduceeën, naar de Herodianen, naar de, wat de Johannes Evangelie noemt, de Joden. Die zegt dat zo. En Jezus strekt zijn hand uit en zegt tegen de oudste zoon, je bent altijd bij me, al het mijne is van jou. En de gelijkenis van de rentmeester is in de eerste plaats niet voor de fariseeën bestemd, maar die luisteren als luistervinkjes over de hoofden mee. Maar voor de discipelen. Maar ze begrijpen die fariseeën, het is een les van Jezus, hoe ze zich ten opzichte van de fariseeën moeten gaan gedragen, dat is eigenlijk het geheel wat er speelt. Maar de fariseeën luisteren zo over de schouder mee. En dat weet Jezus ook. En de discipelen weten het ook. En ze begrijpen wel degelijk dat zij en niemand anders model staat voor de rentmeester die de zaak vleest. Zichzelf verrijkt. Nou kan voorzichtig worden gesteld dat de meeste rentmeesters in de tijd van Jezus corrupt waren. Maar met deze loopt het toch wel erg de spuitgaten uit, mag ik zeggen. Hij loopt tegen de lamp. En meestal redden die anderen dat wel door lekker door te kabbelen zo. Lijkt de wereld van vandaag de dag wel met de gouden nadruk. En als de fariseeën die gelijkenis horen, wat gaan ze dan doen? Nou, dat hebben we gelezen. Dan beschimpen ze Jezus. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Dat hij beschimpt. Hè? Ze zeggen, vergeet die prachtgetuigen van Jezus. Achter die rug om. Maar ik zal te scherp zeggen. Het is een raar woord. Wat een klootzak. Ik bedoel dat niet zo, maar ik wil het eventjes duidelijk hebben. Ik ben naar de hel gewenst. Maar goed, dat is wel aan de val. Ik ben blij dat ik er niet kom trouwens. Maar beschimpen, dat is spotten. Ah, wat een dom. Besukken. Dat is beschimpen. Dat doen ze Jezus. En zij rechtvaardigen zichzelf voor mensen trouwens. De rentmeester doet dat ook. Dat zullen we later wel zien. En dat lijkt hetzelfde te zeggen als er in Johannes 1 staat. Als we aan het einde van die versen komen. De wet en de profeten lopen door tot op Johannes. En daarna wordt het evangelie gepredikt. En wat is nu de kern van het koninkrijk Gods en het evangelie? Nou, dat vertelt Jezus in Matthäus 5. Als hij de geest van de wet uitlegt. De meester doet het meesterlijk. En dat doet hij hier ook. Want hij pakt de kern van het probleem. Matthäus 19 doet dat ook. Matthäus 5 doet het ook. De losse huwelijksmoraal. Want dat is misbruik van de wet. En dat doen ze door middel van een scheidbrief die er niet voor bedoeld is. Maar die ze zo omgevormd hebben. En dan zetten ze de vrouw in de poort, want die heeft de aardappels aan laten branden. Dat is bekend hoor, dat ze daarop scheiden. Ik was al 10 jaar gescheiden, denk ik. Bij wijze van spreken hoor, heel dat kan lekker koken. Maar de aardappels branden toch wel eens aan. En mij moet je niet laten koken, want dan brandt het water aan. Dus dat moet je ook niet doen. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Dan zetten ze er in de poort, ik verstoot, je gaf ze een scheidbrief mee en dan waren ze eraf. Nou, zo werkt het toch echt niet. Nou, dan hebben we dus nu de omgeving een beetje te pakken. En dan gaan we de gelijkenis doorlopen van de onrechtvaardige rechter. We gaan hem uitleggen en we gaan hem uiteraard toepassen. Nou, Jezus vertelt zijn leerlingen over de hoofd erheen de luistervinken. De fariseeën een gelijkenis. Een rijk mens had een rentmeester nodig. Dat was schering en inslag. Dat hadden er velen die zijn zaken behouden hadden. Hij neemt arbeiders aan. Tegenwoordig uit zijn krachten. Hij betaalt ze uit, de dagloners. Doet investeringen en is voor alles verantwoordelijk. Die heer die bemoeide zich als het ware nergens mee. Een soort Jozef bij Potifar. Hij lijkt in dienst te zijn, een soort Eliezer bij Abraham. Misschien is hij een hoofdslaaf, denk ik hier niet. Want als hij zijn baan verliest, dan valt hij terug naar de status van een dagloner. Dan moet hij spitten. Laat hij nog net een hernia hebben. Of het waar is, weet ik niet. Maar ja, dan heb ik het in mijn rug. Dat kan ik niet. En een bedelen. Kom dan, zit hij in een trainer bij de schone poort zitten, dat moet ook maar niet. Dus dan gaat hij frauderen. Hij weet ook dat zijn tijd als rentmeester erop zit, want hij heeft gefraudeerd als de pieter. Trouwens, dat is de cultuur in Israël in de dagen van Jezus. En hoe doet de rentmeester dat? Nou, dan roept hij alle schuldenaars. Er staan er 2 modellen voor allemaal. En dan doet hij bij wijze van spreken alles in de uitverkoop. Hij roept ze allemaal, de twee worden vermeld als voorbeeld van hoe hij dat doet. Want daar gaat het om. En hij geeft hen, zo lijkt het, een flinke korting. Dan staat er een hele vreemde zin. De Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, want hij had verstanden behandeld. Nou, die was het er flink op achteruit gegaan. Hoe kan hij hem nou prijzen? Ja, dat is waar ik jaren over nagedacht heb, hoor. Dat mag u rustig weten. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Nou, dan ga ik ook maar snoepjes stelen bij de, weet ik niet wie. En dan moet ik de cashier zeggen, nou, dat heb je geweldig slim gedaan, gefeliciteerd. Kan toch niet? Nou, dan gaat hij verder. Hij wordt geprezen, maar ik krijg wel een verkapte bemaning mee. De kinderen van de wereld zijn vaak verstandiger met elkaar bezig dan de kinderen van het licht. En hebben de kinderen, hebben de leerlingen die vaak gekisseld is, want die discipelen, spreekt hij dan even uit, over wie de meeste is. Dan zegt Jezus, maak uw vrienden met behulp van de onrechtvaardige mondman. Ik wil zeggen, gebruik nou dat bezit eens een keer eindelijk op de goede manier en niet zoals Judas het altijd doet. Want dat wist Jezus al lang te zeggen. En dan volgen vermaningen die ongeveer hetzelfde zeggen als de gelijkenis van de ponden die door de slaap verstopt worden. De leerlingen over behoren God boven alles te stellen. Dat is iets wat die rijke jongeling nou juist weer miste. En dan komen die fariseeën in beeld. En commentaren en vermaningen hebben we al kort gezien. En die komt in de toepassing, ga ik er dieper op in. Nou, dat is de gelijkenis, broeders. Wie het weet mag zeggen. De Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, want hij had verstandig behandeld. Nou, hoe moeten we daar nou in vredesnaam mee aan? Praat Jezus nog corruptie goed? Natuurlijk doet Jezus dat niet. Het lijkt er wel op. En dat is het onderwerp voor de volgende gedachte. Dan gaan we hem uitleggen. Want het is in feite, als je het ziet, heel erg slim. Het is een eye-opener, echt waar. Ik kwam hem tegen. Na een tijd kwam ik hem tegen. Zag ik wat er op een gegeven moment aan de hand was. Het is niet moeilijk, echt niet. Je hebt het zo door. Nou ja, dat toepassen. Nou, laten we eens eventjes. Die komt uit de tekstomgeving van Lucas 15, vers 1. En vers 16, je weet wel die gelijkenissen. Dat leermoment. Lucas 15 vers 1 tot 16 is een leermoment. En wat wil Jezus nou zeggen? Nou, hij wil zijn leerlingen wapenen tegen het zuurdeesem van de fariseeën. Elders zegt Jezus, nou doe wat ze zeggen, maar volg hun voorbeeld beslist niet. Die fariseeën beschimpen Jezus als hij eet met tollenaars en zondaars. En Jezus laat nou echt aan zijn leerlingen weten en aan ons. Kijk, dat is nou genade. Er wordt een schaap gevonden, teruggehaald. Er wordt een penning, dat is een hoofdsieraad wat je bij je huwelijk kreeg. En dat streng je weg, maar ze was waardeloos. Dus zoeken jongens, huis op zijn kop. Ik ga een rondje doen als Hilda de stofzuiger pakt. Dus, het wordt allebei gevonden en dan gaat het om die ene zondaar die zich bekeert. De verloren zoon verkwist zijn leven. Nou, je kunt niet dieper vallen. Dat zit bij de varkens als Jood, mee te eten van de varkensdrap. Nou, hij vindt genade. En weet je wat mij dan treft in die gelijkenissen bij de verloren zoon en bij al die anderen? God staat op de uitkijk. Dat zag moeten kijken, komt hij er nou al aan? Ik heb hem gemist. Komt hij nou al terug? Je zou zeggen, nou, je bekijkt het maar. Je hebt je erfenis erdoor gejaagd. En saluut en de kost. Nee, Jezus vertelt het allemaal ook aan ons, omdat zijn hart uitgaat naar mensen. Zondaars. En zijn spreken creëert kansen. Komt tot mij een simpele vraag. Waarvan ik ervan uitga vanmorgen even dat u langs bent geweest op Golgotha. Om dat eeuwige leven in ontvangst te nemen. En als het toch niet zo is, nou ga dan alsjeblieft vandaag nog. Nou, dan gaan we de gelijkenis uitleggen. moet het een beetje aan papier houden, want anders wordt het gewoon te uitgebreid. De rentmeester geeft flinke kortingen. Let op. Bij Bol krijg ik ze niet, die kortingen. Als ik nog eens wat bestel. Maar is dat nou werkelijk korting? Het lijkt zo, maar is dat zo? Hij weet dat hij niet populair is en de term rentmeester heeft een zweem van, dat is een corrupte, onrechtvaardige bij zich. Maar hij heeft het echt te bar gemaakt. Hij heeft zoveel achterover gedrukt dat er van verkwisting kan worden gesproken. Hij weet dat hij tegen de lamp loopt en zijn heer zet hem op straat. Dan kan hij zich niet het beste indekken. Hij vindt er iets op. Eén voor één komen de schuldeisers langs. Onder zak en tarwe wordt 50. Onder vaat en olie wordt 80. Dat lijkt willekeur, maar dat is het niet. Iedereen krijgt een beurt. Je had schulden in natura, niet in geld. Wat is er nou eigenlijk aan de hand met die kortingen? Dat is het kernpunt van de gelijkenis. Olie en tarwe zijn leningen en die moet je terugbetalen. En het is gebruikelijk dat olie 100% rente er bovenop kreeg. Dus als je die 100% erachter afhaalt, houd je 50 vaten over. En tarwe is minder aan corruptie en bederf onderhevig, dus dan kon je met een kwart rente volstaan. 50 zakken tarwe. Dus die willekeur is er niet. En zo kreeg iedereen een beurt. Wat doet die rentmeester nu? Dan moet je eventjes bedenken dat in Israël had men altijd moeite met de rente. Die mocht je namelijk niet heffen van de volksgenoot. Ze hadden het al in de tijd van Nabot. Ze mochten geen rente vragen bij leningen. Maar dat deden die fariseeën toch. Hoe deden ze dat nu? Dat deden ze in de mond, maar niet op papier. Ze zeiden niet 50 vaten olie, 50 rente, 100 vaten. Nee, dat zeiden ze niet. Ze zetten neer 100 vaten en de rente verzwegen. Die spraken ze mondeling af. Dat deden ze ook met die tarwe en dat deden ze altijd. Wat doet die rentmeester nou? Die wordt wettisch. Die gaat precies leven zoals de wet het voorschrijft. Dat is verstandig handelen. Dan komen die mensen bij hem langs. Dan zegt hij, haal er maar 50 vaten aan. Dat heb je geleerd, 50 vaten olie, de rest is rente, die hoef je niet te betalen. Haal er maar 20 zakken af. 25% zo'n beetje, 80 voor onderzakken, daarom wordt 80. Nou, die moet je betalen. De rente kun je schrapen. Hij gaat weer een keurige Joodse wetticist worden. Dat is wat hij aan het doen is. En dan zegt hij, die heer, die van die rentmeester in dienst is, je hebt verstandig gehandeld. Want dat schrijft de wet voor. Hij kon hem niks maken. Hij kon hem niet aanpakken, want hij had de wet gehouden. Ziet u wat? Toch was hij zo corrupt als wat. Ziet u nou wat het probleem is? Nou, dat is wat er aan de hand is in deze gelijkenis. En dan komen we nog terug op in de toepassing. Ik heb al gezegd, er is geen rente. Hij doet op papier wat hij moet doen. Hij keert terug naar de wet. Nou, dat is in feite wat er aan de hand is. En dan wordt hij, ik zei het al, die onrechtvaardige rentmeester door de Heer terecht geprezen. Hij heeft met overleg gehandeld. En dat is volgens de wet handelen. Dat is in Joodse termen volgens met overleg handelen. En ze kunnen hem niet meer pakken. Hij heeft zich van onderdak verzekerd. Je zou je dan kunnen afvragen, dat is een stukje inlegkunde, dus daar ben ik voorzichtig mee, of bij wijze van spreken, als het geen gelijkenis was, maar een hecht probleem, een letterlijke zaak, of de Heer hem zou kunnen ontslaan. Dat zou je dan kunnen overwegen. Maar goed, dat laat ik zo. Het gaat er hier om dat hij in overeenstemming met de wet van Mozes overleg heeft gehandeld.
Want de fariseeën hadden het altijd over de onrechtvaardige man. Maar ondertussen zijn ook zij zo corrupt als de Pieter. Ze weten het en ze weten ook dat Jezus het weet en Jezus weet het. En Jezus ontmaskert hen met deze gelijkenis. En zegt tegen de leerlingen een les. Kijk uit voor een zuurdeesem. En dan krijgen die fariseeën, die krijgen een waarschuwing mee. Als je God niet dient met jouw onrechtvaardige man. Hij gebruikt de term die de fariseeën er zelf aan gaven. En je stelt God niet boven alles. Waar ben je dan? Judas is trapte in deze val. De rijke jongeling wordt door zijn rijkdom verhinderd het koninkrijk Gods binnen te gaan. Nou. Dan snapt u denk ik de gelijkenis. Het is niet zo moeilijk. Maar ja, je moet het wel even zien, zal ik dan zeggen. En dan wordt de andere, de rest wat ik gelezen heb, met die toepassing, die wordt ook duidelijk. Want nou is het toe te passen. Die fariseeën zijn geldzuchtig, ze beschimpen Jezus. En dat is een gemiste kans, want ze spotten met het evangelie. En broeders en zusters, jonge mensen, doe dat nooit, want dat brengt verharding mee. Dat brengt verharding mee, maar kijk hoe de heiland reageert. Met de waarheid. De fariseeën spreken van de onrechtvaardige mammon en brengen zo scheiding aan tussen God en de wet. Het geld is wel onrechtvaardig, maar ja, je maakt het vanzelf rechtvaardig als je dat papier maar goed doet. En de gelijkenis toont zo aan wat je in je zak steekt. Dat telt niet, dat staat toch niet op het geschreven. En zo toont die gelijkenis aan dat zij niet rentmeesters zijn voor God, maar voor eigen voordeel. Ze zitten dan op die stoel van Mozes. Maar doe niet wat ze zeggen. Er is niks mis met rijkdom, broeders en zusters. Abraham was erg rijk. Maar wat er mis is, en dat is een les voor ons, en die brengt naar je toe aan het begin van het nieuwe jaar, want over een paar maanden dan vullen we ons belastingformulier erin. Er is wel iets mis met ontduiken. Ik zeg niet dat er wat mis is met een goede aftrekpost. Dat is heel wat anders. Met ontduiken. Daar is wat mis mee. Soms heb ik het idee hoor. En dan zeg ik het. Generaliseer ik. Ik spreek niemand aan. Dat ons kasboek vaak meer met het koninkrijk der hemelen te maken heeft dan ons psalmboek of onze opwekkingsbundel. God wil zo graag. En dat geeft zegen, daar ben ik heilig van overtuigd. Dat we elkaar dienen, ja, met wat die fariseeën een onrechtvaardige mammon noemen. Wat hebben we over? Voor het koninkrijk van God. Dat heeft mij ook weer aangesproken om weer te gaan geven. Ik heb dat in tijd niet gedaan. We hadden het nog niet al te breed. We hebben het nog niet breder. Dan zei ik tegen heel dat we moeten weer wat gaan geven. Geven aan een zendeling. Geven een Bijbel per maandelijk. Wat de Heer door op je hart zet. We moeten weer wat gaan geven. Ik ben dat ook gaan doen. En dat maakt je blij. Ik ben weer gaan geven. Dan nog iets, want dan geeft Jezus de ultieme toepassing. En daar kunnen wij ook een heleboel mee doen. Hij brengt de huwelijksmoraal ter sprake. Nou, past die wel. Want de letter der wet houden ze wel, maar de geest van de wet niet. Past, ziet u nou die toepassing, dat die helemaal aansluit? En dan zegt hij op een gegeven moment, zegt Jezus, als hij dat allemaal heeft gezegd en over, dat de wet niet voorbij gaat enzovoort, dan die gaat ook niet voorbij. Als het einde van de eeuwen in de Hebreeënbrief is gekomen, dan wil dat zeggen dat er een nieuw verbond wordt opgericht. Want die tegenstelling heb je in de Hebreeënbrief om een zijstraat te pakken. En dan wordt hier in je hart geschreven, maar hij geldt wel. Wat doen nou die fariseeën? Die hebben in hun Pentateuch gebladerd en zijn op Deuteronomium 24 gestoten. En daar had Mozes het scheidbrief ingesteld, weet u nog? Die scheidbrief was er om de vrouw te beschermen. Want die Israëlieten hadden nogal een vrij losse huwelijksmoraal. En aan vrouwen zijn, dan stuurden ze weg. En dan vlinderden ze naar een ander. En dan wilden ze weer terug naar de vorige, want die beviel toch beter. Lijkt in een rattelband wel, die deed ook zoiets geloof. Toen zei Mozes, ja, maar dat doen we nou net niet. En toen schreef hij die scheidbrief, stelde hij in. Om de mensen te laten nadenken. Ja, waar ben je mee bezig voordat je die vrouw wegstuurt? Denk even na, want je stuurt er voor altijd weg. Dat was eigenlijk de functie van de scheidbrief. Wat doen die fariseeën nou? Die pakken het dingetje op. Die schrijven een mooie scheidbrief. Ze willen die vrouw niet meer. Ze verstoten haar. Ze geven een scheidbrief in de poort en ze sturen hem weg. Maar dat was de bedoeling niet. Ze gebruiken hem als legalisatie voor scheiding. Nou zegt Jezus, legalisatie voor scheiding is er niet. Er is maar één reden, Matthäus 19, dat is hoererij en ontucht. En dan hoeft het nog steeds niet. Dan is de beste weg nog steeds vergeving. En dat is de liefde van de wet. En dat zegt hij hier. En daarom stelt hij het zo scherp. Als je wegstuurt de vrouw, trouwt, die overspant. En als je een ander gaat trouwen en je hebt iemand weggestuurd, doe je dat ook. En dat is een les voor ons, broeders en zusters. Hoe gaan wij om met de gehoorzaamheid van God? Hoe doen we dat nou? Is er in ons hart, en daar wil ik de preek mee afsluiten, die liefde voor God. Dan gaan we het nieuwjaar mee in. Hè? Die liefde voor zijn woord. Ik bedoel, maar als ons christelijk leven een moeten is, nou ja, dan zal ik maar weer, zoals Henk Binnendenk zei, met de koffer met folders richting het station in Haarlem, geloof ik. Nou, dan moet ik maar weer getuigen. Hij werd er spuugzat van. Heere God, Henk, wist ik er aan. Mag ik het nou doen? Dat is leven door het geloof. Het God laten doen. Rusten in hem, maar wel je verantwoordelijkheid pakken. Je verantwoordelijkheid voor het onderhouden van die band met God door middel van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, hoe is het met die Bijbelstudie? Dit ligt me op het hart. Ik denk dat het bij u aardig goed is allemaal, hoor. Daar gaat het niet om. Ik ken u niet helemaal door en door welke keer vaak mag preken. Maar in kerken, en ik schop niet, echt niet. Er is het wel zo enorm treurig gesteld met bijbelkennis. Ja, dat komt niet goed. Ik zat vorige week in IJsselmuiden. En ik had een week of drie daarvoor, vier geloof ik, daar ook gepreekt. Dat was heel moeilijk. Het ging over Stefanus, die preek zal ik hier nog eens meenemen. Dat is een hele fijne preek, de reden van Stefanus. Als je dat, waarom hij dat zo zegt. Ik zei, wat was er nou moeilijk dan? Wat was er nou moeilijk met die preek? Ja, zoveel bijbelteksten. Zei, nou, dan pak je je bijbel maar eens een keer, meneer Ouderling, en dan ga je maar eens een keer bladeren. Beetje moeilijk. Zeg, de volgende keer krijg je een preek over openbaring, word je wit om je neus. Dat was je klaar. Als het allemaal makkelijk is, zei hij. Ik zei, nee, makkelijk moet je mij niet vragen. Ik kan niet makkelijk preken. Ik kan alleen de Bijbel uitleggen, meer kan ik niet. En als je een makkelijk verhaaltje wil, dan moet ik mij laten lopen. Dat kan ik niet. Begrijpt u nou wat ik u wil voorhouden, broeder en zuster? Lees de Bijbel, bid elke dag om het met de versie te zeggen. Hou daarbij, ga naar een bijbelstudie, al een bijbelrooster. Onderhoud, want dat is niet automatisch je contact met God. Daar moet je aan werken. Wat ik in de toer reed, kreeg ook weer zo van zo'n gedachte. Ik was met bepaalde zaken bezig. En om achterstuur zit ik zo nog wat eens wat te bidden en te strijden. En ik denk net of God tegen me zegt, hou je nou eens een keer mak, om het op zijn nerves te zeggen. Hoe nou eens in die maanden, weet je wel. Vertrouw je me dan? Ja, Heer, ik vertrouw je. Begrijp je nou wat ik bedoel met het onderhouden van de wet? Wordt vervuld met de geest. Bedrinkt u niet aan wijn, maar in bandeloosheid is. En dat wil niet zeggen dat een glaasje wijn niet lekker is, want ik vind het persoonlijk erg lekker, dat mag ik best weten. Maar wordt vervuld met de geest, en dat is een gebed. Hij doet het. Maar hij wil jongeren, broeder, zuster, dominee, hoe je het dan ook noemt, dat wij er om vragen. Dat is genade. Nou, ik zou zeggen, we hebben er ook een beetje een nieuwjaarspreek van gemaakt. Veel en zegen in het nieuwe jaar. Amen. Waar ben je dan? Heb je bloed? Nee, zie maar. Nou, broeders en zusters, ik geloof dat Jezus spoedig komt. Dat heb ik ook mogen leren uit mijn studie van het boek Openbaring. Hij komt heel vlug. En hoe dat nou zit met opnames voor de grote verdrukking, of na de grote verdrukking, of in de grote verdrukking, of helemaal geen grote verdrukking, dat kan me even niks schelen. Het gaat om die levende volk. En hij komt heel erg spoedig. Ik hoop zo, en ik bid daar ook om, dat ik nog leef als hij komt. Maar ik ben 65 geweest, dus moet hij opschieten. En het verschil is er eigenlijk niet, maar dat zou ik zo mooi vinden. Maar als ik op een gegeven moment om me heen kijk, en hoe mensen, ook in Nederland, en dat bevreest me, niet voor hen, niet voor mij, maar voor hen, dat het evangelie steeds meer haat oproept. Dat zie ik om me heen. Van buren en dan wat. Maar je vroeger nog gewoon. Nee. Je bent een aparteling. En je staat hun vrijheid in de weg. En dat bevreest mij. Want als een liefde verkilt. Dan komt het in Nederland niet goed. En dan heb ik ook het idee dat als ik het allemaal goed begrijp, wat gaat God doen in Nederland? Komt hij nog met genade? Nou, dan moeten we wel heel hard om smeken, broeders en zusters. Of komt hij met zijn oordeel? Dat kan ook. Het is niet dat wij een eindoordeel. Nee, de hele Bijbel spreekt van het feit dat God afrekent met zonde. En dat doet hij gewoon. Nou, zo wil ik de dienst niet eindigen. Ik wil wijzen met de geweldige overwinning en de nabijheid van de Heer Jezus Christus waarover we gezongen hebben. En ik geloof, en ik hoop dat u dat met mij gelooft, dat hij spoedig komt. We zullen danken. Hemelse Vader, dank u voor deze dienst, voor het luisteren, voor de vrijmoedigheid, voor het preken, voor het onderwijzen, voor Heere, de band die ik daarin voelde. Ik dank u daarvoor. Ik dank u voor wat u gaf. Ik dank u dat ik het in het midden van de gemeente mag laten en dat u er wat mee doet. Ons ten goede. Heere, breng ons veilig waar we worden verwacht in Jezus' naam. Amen. Dan is er de collecte. En dan zingen we tot slot staan met z'n allen onder 67. Uit ons blote hoofd, want dat is Abba Vader, dacht ik. En zo is het. Kijk maar naar de hemel. Recht uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heer, want de Heer zegent u boven u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, verheft zijn aangezicht over u. Heeft u zijn vrede. De vrede van dat geweldige kruis van Golgotha, van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.